Ik heet u allemaal hartelijk welkom op deze avond van het Centraal Verband, oftewel de avond van u, van de verenigingen, om het verenigingsseizoen af te sluiten. Het is weliswaar aan de vroege kant, maar het heeft ook een beetje te maken met het onderwerp van vanavond. En het is toch zo dat de meeste verenigingen binnen niet al te lange tijd gaan sluiten. We willen gaan beginnen met het zingen zoals op het programma staat van Psalm 140, vers 1 en 7. En meteen willen we dan maar beginnen met van u een offer te vragen voor het Centraal Verband. Dus er zal een collecte worden gehouden tijdens het zingen van Psalm 140, vers 1 en 7. We zullen nu gaan lezen uit het boek Prediker, en daarvan het derde hoofdstuk, het boek Prediker, hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met 15. Alles heeft een bestemde tijd, en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor gelieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Zullen we met elkaar beginnen? Heren, we komen tot u aan het begin van deze avond. We zeggen uw naam dank voor het feit dat u ons de gelegenheid geeft als gemeente om in dit verband bij elkaar te komen. Om samen het verenigingsseizoen af te sluiten. We mogen terugzien, heren, op een jaar, op een seizoen waarin we als verenigingen bij elkaar mochten komen, mochten vergaderen. En we mochten dat doen in vrijheid. En dat woord, heren, dat spreekt juist in deze dagen. Waarin we ook gedenken dat die vrijheid ons ontnomen is. En ons weer teruggegeven is. Uit uw hand. Het was een tijd van oorlog. En u gaf daarna een tijd van vrede. Die tijd van vrede mag alweer zo lang zijn. Die tijd van vrede mocht ook in het afgelopen jaar met ons zijn in het vergaderen, in het onderzoeken van uw woord, in het ontmoeten van elkaar. Heren, wij vragen u of u uw zegen erover wilt gebieden, over al het werk wat we hebben gedaan. Wilt u geven, heren, dat het onderzoek van uw woord niet vruchteloos zal zijn, maar dat het zijn werk mag doen in ons hart, opdat het zijn vruchten mag afwerpen in ons leven, in ons doen en in ons laten. Wij bidden u ook, heren, of u ons verder wilt gedenken. Ook als gemeente wilt u uw vleugelen over ons uitbreiden en wilt u met uw geest onder ons werken en wonen. Heren, waar liefde is, gebiedt de Heer zijn zegen, dat het ook onder ons zo praktijk mag zijn. Nu zijn we bij elkaar, heren, en dan zullen we een en ander gaan zien en horen over die jaren waarin een van ons als militair geweest is in het land waar een oorlog was. Een land waar de orde hersteld moest worden en waar ook zoveel is gebeurd. Heren, geef ons dan een indruk, niet alleen van wat daar is gebeurd, maar ook van uw bewarende hand. Geef, heren, dat we in alle moeilijke vragen die er kunnen zijn, met betrekking tot wat oorlog is en van het lijden en wat een onnoemelijk lijden kan zijn van groepen van mensen, van slachtoffers. En dan kan de vraag gaan rijzen, hoe moeten wij dat zien? En we hebben het toch gelezen uit uw woord, heren, dat u het ons hebt voorzegd, dat er overal een tijd van is gekomen na de zondeval. maar dat het daarop uit mag lopen, op de vrezen van uw naam. Dat wij in alle dingen uw weg mogen zien en uw hand mogen opmerken en de hand op de mond mogen leggen en onze ogen mogen oprichten tot u, de God die vrede kan geven. Heere, wees dan zo met ons. Vanavond wilt u onder ons wonen en werken. Wil ieder die iets heeft te doen, in bijzonder broeder de Kot, wilt u hem helpen en bekwamen en sterken. Geef dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. We vragen dit van u uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Wel, we hebben vanavond een vol programma. Dus lijkt me het beste dat we meteen maar het woord geven aan broeder Kot. Hij zal dus iets gaan vertellen over zijn periode waarin hij als militair in het voormalige Indië was. En daar heel wat heeft meegemaakt. Er zijn heel veel foto's van gemaakt. Die kunnen we vanavond zien. En aan de hand daarvan zal hij ons een indruk geven van die periode die hij daar geweest is en wat dat heeft betekend. We willen dat twee keer doen, voor de pauze en na de pauze. En u krijgt dan na de pauze gelegenheid om nog vragen te stellen na afloop van de tweede lezing aan broeder Kot.
Beste allemaal, zal ik maar zeggen. Hè? Dan sla ik niemand over. Eergisteren, de 4e mei, hebben we de doden herdacht die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. We hebben 1 of 2 minuten stilte in acht genomen. En we hebben in onze gedachten geprobeerd dat vreselijke van toen in ons terug te brengen en daarover na te denken, voor zover dat mogelijk is. Gisteren, de 5e mei, toen hebben wij met elkaar de bevrijding herdacht. Een bevrijding na 5 jaar oorlog en na 5 jaar spanning. Ja, laat maar zo hoor, want dat hebben we echt nodig. Ik zal wel een beetje af en toe spieken. Ik denk dat het dan ook een goede zaak is om vanavond, de 6e mei, hoe krijgen we, ja, dat hebben we niet zelf uitgezocht, dat liep zo, om over wat anders na te denken, want wij zeggen 5 mei 1945, toen waren we bevrijd, hoera. Maar daar kwam nog 5 jaar oorlog achteraan voor duizenden mannen en jongens. En een oorlog die ook zijn offers heeft gevraagd. We zullen daar vanavond iets van zien. Nederlands, Oost-Indië. Hoe dat wij dat aantroffen toen wij daar kwamen. Ik kan er maar heel weinig over zeggen natuurlijk, gezien de tijd die ons is toebedeeld. Nederland was vrij. Duizenden mensen zijn omgekomen. Ook burgers in de strijd. Ook buitenlandse militairen. Bij duizenden zijn ze gesneuveld. Je moet maar op de kerkhoven, op de erevelden gaan kijken. Dan zie je wat deze mensen ervoor gegeven hebben. Maar één ding was na de oorlog belangrijk. Opbouw, ja. Alles moest weer op de rail gezet worden, ja. Maar het belangrijkste van alles, dat was, daar moest een leger komen. een schier onmogelijke taak in zo'n korte termijn. Want we moeten wel bedenken natuurlijk dat 5 mei 1945 capituleerde Duitsland. En 14 augustus 1945 legde Japan de wapens neer. Wel in een korte tijd dat je een leger uit de grond moet stampen. Nou, ik wil er iets over zeggen over het ontstaan van dat leger. Vanuit de hoek waar ik dat zelf heb meegemaakt, kan ik dat het beste vertellen. En leg ze dan maar allemaal naast elkaar, die partjes. En dan krijg je toch een compleet geheel, net als een legpuzzel. Tot de eerste bataljons die gevormd werden, behoorde ik. Al heel vlot werd daarmee begonnen, al in 1944, begin 1945. Het begint, ik wil dus, ja, 1 14 RI en 2 14 RI. Dat waren twee bataljons die opgericht zijn de laatste maand van 1944 en de eerste maand van 1945. Die bataljons, dat waren vrijwel allemaal Zeeuwen. En heel typisch, 14 RI, dat heeft al van ver voor de oorlog altijd bij Zeeland behoort. Dus 14 RI, dat waren toen ook al Zeeuwen, nu weer. En als zodanig zijn we dus begonnen. Ik woonde toen in Tholen, het stadje Tholen, op het eiland Tholen. En daar kregen we eind oktober, 29 of 30 oktober, ik weet niet, ik heb niet nagekeken, kregen we bezoek van 3 Canadezen. Nadat de laatste Duitsers die achtergebleven waren de brug in het water hadden laten zakken en daarna vertrokken waren, kwamen de 3 Canadezen en die keken eens. Nou, het hele eiland Tholen stond onder water, alleen het stadje, wat een wallenstadje is, dat stond droog. En dat stond opgepropt met mensen die overal vandaan daar een onderkomen gezocht hadden. Die Canadezen hadden bekeken, die zeiden, nou, als jullie bevrijd willen worden, zullen jullie het zelf moeten doen, want wij komen niet in dat waterland. We kunnen hier alleen komen door over te varen. Nou, een pont was er natuurlijk nog niet, want die brug die was in achtervoor pas laten springen. Dus eer dat het allemaal geregeld was, doe je best. En ze vertrokken weer. Nou, de ondergrondse kwam bovengronds. En die nam hun taak, de taak die hun opgedragen was door de geallieerden, alle vijandelijke militairen ontwapenen en gevangen nemen. En een aantal burgers recruteren die de bewaking rondom het eiland, dus de dijk bewaken, niet voor die dijk, maar voor die Duitsers die overkwamen varen natuurlijk, om die op benen te zetten. Daar heb je het begin van het leger, hè? Vrijwilligers gevraagd. Wie wilt er dus, toen heette dat ordendienst, een paar maanden, nou dat heeft niet eens een paar maanden geduurd, een maand later is het Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten geworden, bewakingsbataljon Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. En die Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten die zijn dus gewoon op legerleest geschoeid met bataljons, compagnieën, pelotons. En toen heette het sectie, tegenwoordig is het groep, misschien is het inmiddels ook alweer veranderd. Maar diezelfde indeling. Wij hadden op Tholen een complete compagnie met 4 pelotons, 3 pelotons per stafpeloton. En die liepen patrouille rondom het eiland. Wij hadden op de diverse plaatsen posten. En vanuit de ene post liep er 2 man die kant op tot halverwege. En vanuit de andere post kwamen er ook weer 2. En die ontmoetten elkaar, wisselden daar de gegevens uit en keerden weer terug. Allebei naar hun post. Aan die kant ging dat precies hetzelfde. Dus elke nacht werd het hele eiland een paar keer rondgelopen. Ja, nou goed, de OD die heeft de taak opgenomen en volbracht. Daar waren nog een stuk of 6 Armenen, Armeense militairen, die dus in Duitse krijgsdienst waren. En die hebben we gevangen genomen. Dat ging zonder moeite, die maakten er helemaal geen punt van. En dan 3 Duitsers, die dan wel, althans die ene, wel wat moeilijker deed, maar hij moest er ook zijn wapen inleveren en met ons meegaan. Ja, hier zie je het resultaat. Ik had nog niet eens gezien dat die aanstond. Dit is dan een sectie op de kist Wachtbataljon Zeeland, derde groep, tweede peloton. Eerste compagnie geloof ik dat is. Maar dat was dus de sectie waar ik dan bij was. En de een liep op klompen, de ander liep op blazen. De ander die had mooie gepoeste schoenen aan, maar dat duurde maar een dag natuurlijk. En nou ja, je ziet de hoofddeksels waren ook heel verschillend. En de wapens waren ook verschillend. Het was van alles wat. Daar, Theo help eens, want hij doet het niet. Keurig. Dit is dus de compagnie die hier bij elkaar gehurkt en staat. Klaar om een opleiding te gaan krijgen in Frankrijk. Overal in Zeeland, in het bevrijde deel van Zeeland, werden er van die compagnieën, van die groepen opgericht. Hier zitten we dan klaar om weg te gaan in 3 tonners. Een hele rit maken. Dit is de Middelburgse, althans een groot deel van de Middelburgse compagnie die klaar zit. En als ik die namen noem, dan zitten er dan ook uit de omliggende dorpen bij natuurlijk. Dit is de Vlissingse groep. Die was massaal aanwezig. En hier zijn we in Frankrijk en we zijn al zo ver dat we in de houding kunnen staan. Daar begin je mee, hè? Dat heeft acht. Ja. Je ziet 3 pelotons naast elkaar staan met de pelotonsgezant ervoor. Of peloton, maar dit is een pelotonsgezant. Daar ook. En die kwamen ze melden bij de officier. Daar zie je ze naast elkaar staan, alle 6. En die melden dus zoveel absent en zoveel allemaal de rest present. Nou, dan ga je proberen om nog wat te leren. Marcheren moet je leren. Het was toen echt mooi weer en niet in een waas gehuld zoals die foto. Maar dat is van ouderdom. Als wij zo oud zijn, dan gaan we ook gebreken krijgen. Dus dat mag met die foto ook wel. Dit hoorde bij de hindernisbaan. De hindernisbaan was een heel ingewikkeld ding. Ik kan daar niet verder op ingaan hoe het allemaal is. Maar je zat onder de grond en boven de grond, door het water en over het water. Aan een touw klimmen, dan moest je die balk aanraken. Maar dat moest je op een speciale manier. Je ziet dat touw over die voet en op je wreef boven moest je dat touw vastzetten. En dan moest je wat dat betreft je handen los kunnen laten. Je moet gewoon op je benen blijven staan. Dat is heel moeilijk hoor. Dat waren Engelse instructeurs die wij hadden. Het enige wat we dan al gauw leerden was, kom aan, dubbel on. Nou ja, dan wist je dat hard moest lopen. Dit is de skietbaan, dat is ook een Engels instructeur. Die andere twee die erbij staan, dat zijn Nederlanders. Op de skietbaan geweer, nou dat deden we wat graag natuurlijk. Schieten, proberen in de roos te schieten. En dan hoe meer punten dat je haalde, hoe beter dat was natuurlijk. En de waarden die waren daar fantastisch in. Dit is de schietbaan Brengun. Brengun is een lichte mitrailleur waar een magazijn op zit met 30 patronen. Dus je kunt zowel engelschots als je kan hem ook helemaal leeg ratelen achter elkaar. Dat is nooit verstandig, zeker niet als je in oorlog bent, want dan zit je zonder munitie. Dus het mooiste wat je kan doen met dit ding, dat is een 3 patronen na elkaar. Dus even de trekker vasthouden totdat er 3 uitvliegen en dan heb je ook het meeste trefkans. Ja, vergun me. Ja, we waren bijna aan het eind van de opleiding, want dat ging met de sneltreinwaard natuurlijk. Toen moesten we in bivak. We moesten een tentje maken, buiten slapen. Nou, dat is niet doorgegaan, want dat was haast niet te doen. Daar hadden we echt geen spullen voor. Maar we moesten wel daar in het open veld koken. En dat lukte nog ook, daar kwam wat uit. Ja, het was niet zo lekker als mijn moeders thuis, maar het ging best. De waarden die kwamen nog terug. Je ziet hoe koud dat het was. Ze lopen allemaal met dikke jassen aan. Nou, dat is de laatste mars die we maakten in België. Toen we binnenkwamen, toen was er het bericht van klaarmaken. En aan het eind van de middag, dan gaan we naar de trein. En dan gaan we met de trein naar Nederland. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat gebeurde dus. Nee, dat is te ver. Eentje terug. Ja, nog even hier blijven. Wij gingen dus met de trein naar België. In België moesten we Duitse krijgsgevangenen bewaken. Dat hebben we ook maar heel kort gedaan. Maar ja, goed, je hebt het gedaan. Je kan dus zeggen, ik heb dat en dat en dat en dat allemaal gedaan. Nou, we hadden krijgsgevangenen bewaakt. Maar toen moesten we naar Zeeuws-Vlaanderen, want haar koninklijke hoogheid, prinses Juliana, die zou daar op bezoek komen bij een aantal dorpen. En dan waren wij uitgekozen om de erewacht te vormen. Dus het bataljon moest verdeeld worden over die dorpen waar ze naartoe ging. En overal moest die erewacht klaarstaan. En dan zo pril. Maar ja, het is allemaal goed gegaan, zei ze. Ze zegt, jullie zijn een stel prachtkerels. Nou ja, dan groeien natuurlijk, hè. Ja, en daarna van Zeeuws-Vlaanderen zijn we naar Duitsland gegaan. Daar waren we eigenlijk op aangenomen. Dat we achter de voortrekkende troepen bezettingsleger zouden zijn. Dus bewakingsdiensten en dergelijke. Maar ja, inmiddels had Duitsland zich had gecapituleerd. Dus daar kwam niet veel. Ja, we zijn er maar een paar weken geweest. Want toen kwam in zicht, want dat kwam niet uit de lucht vallen dat Japan capituleerde. Dat wisten de hoogpieten, wisten dat al lang dat het zou gaan gebeuren. Want die plannen om die atoombommen te gooien, die waren er. Dat was allemaal in kannen en kruiken. Dus wij moesten holder de bolder terug naar Nederland om gekeurd te worden voor de tropen. Ja, er zat nog een addertje onder gruis. Wij hadden een akte moeten tekenen. Dan had je een lang verbandakte en een kort verbandakte. Die langverbandakte die gold voor de akte betrof je leven lang. En overal ter wereld, dat stond er echt in. De waarden die hadden dat niet gelezen, maar die hadden dat ding toch getekend, dus die zaten er vast. Maar de waren er ook, die hadden een kort akte getekend. En dan hebben ze eerst daar toch weer een wetje voor moeten maken om die goedgekeurd waren toch aan te wijzen om mee te gaan. Nou ja, toen ze eenmaal met ons meegingen, had je daar geen problemen meer voor. Goed. Dit is de Alcantara. Een van de oudste troepentransportschepen die Engeland had. Maar ja, we waren al blij dat we wat hadden. Met 4000 man werden we daar ingestampt. En als je die sloepen ziet, kun je bedenken dat je nou 3 keer per week zeker sloepenrol had. Hè? All men go to the boat station. Via de scheepsradio, nou dat leerde je uit je hoofd. En dan moest je aantreden bij die vletten, bij die boten. En dan waren er ook, die moesten dan bij die nooddingen van boord, die moest je daarna springen als zo'n schip getort. Want er lagen natuurlijk overal nog mijnen en er voeren nog van die Duitse onderzeeërs rond. Dan moest je overboord. En aan de zijkant, dat hebben we goede herinneringen, dat zijn netten. Hè? Dat zijn touwladders eigenlijk. 4 touwladders naast elkaar aan 1. Dan moesten we later langs naar beneden kruipen toen we naar de wal moesten. En daar lag zo'n landingsboot, daar moest je dan inspringen, zo'n 1,5 meter hoog. Nou ja, je kwam vanzelf beneden. Even kijken waar ik gebleven ben. Ja, met die schuit gingen we richting Indië. Ik zei richting Indië, dat zeg ik met opzet. Want dat werd een finale miskleun, hè, zeiden ze dan. Want we gingen wel richting Indië, maar toen we 30 dagen gevaren hadden, toen op een middag, we stonden aan dek, we waren klaar met de dienst. En ineens zegt hij, joh, kijk nou eens. Nou, we keken allemaal en we zagen allemaal dat schip ging draaien. En nog eventjes, dan voeren we in onze eigen kiel zo, dus 180 graden gedraaid. Nou, daar kwam al gauw over de scheepsradio een berichtje van, wij moeten terug naar Singapore. We krijgen opdracht van de legerleiding en Singapore krijgen we nader orders. Nou, eer dat we Singapore waren, wisten we het al. We mogen niet in India aan land. Punt uit, klaar. Dus we werden neergezet op de kust van Malakka. Nou, dat heb ik net al gezegd. Wij moesten langs die touwladders naar beneden en dan sprong je zo in die landersboot als haringen in de ton. En dan voer hij met dat ding naar het strand. Maar 1 meter of 6 van het strand bleef hij stoppen. En dan ging die klep omlaag. Stap maar uit, jongens. Er zit een bodem onder. Je merkt vanzelf als je ondergaat. Nou, er waren er inderdaad, die gingen onder, zoveel water stond er nog, maar ja, je schouwde elkaar naar de wal. Dus de zaten we morgens al bijtijds en s'avonds kwamen ze pas naar ons kijken of dat we nog wat wilden eten. Ja, daar word je hard van, zeggen ze. Nou, goed. We hebben daar enorm getraind, want het is natuurlijk hetzelfde klimaat als in Indonesië. Dezelfde omgeving, bergen, dalen, bomen, bossen. Dus dat hebben we beslist uitgebuit. We hebben daar nagebootst wat er na te bootsen was. En daar hebben we, toen we eenmaal op Java kwamen, enorm veel gemak van gehad. 14 januari 1946 werden we in de trein geladen en gingen we op reis. Ik geloof dat we 24 uur in die trein gedaan hebben. Achteraf bleek het nog geen 200 kilometer zijn, of net 200 kilometer. Maar nou ja, we kwamen dus te liggen op het eiland Penang. Penang, het eerste waar wij waren, dat was Charlotte Beach. Charlotte Beach, dat ligt bij het dorpje Port Dickson. En bij die laatste tsunami is dat gebied, zowel Charlotte Beach als dat Penang, hebben daar enorm onder te lijden gehad. Dat waren allemaal, ja, toch bekende gebieden waar je geweest was, hè. Ik zal eens eventjes een beetje plaatje laten zien. Hier zitten we dus op het strand van Charlotte Beach met ons zondagse pak aan. Maar dat hadden we dan ook alleen zondags aan, want door de week kwam je er niet aan toe. Want je werd uitgeknepen tot en met. Zie je exerceren met geweer aan de schouder en met geweer op de heup. En maar zweten. Hier zitten we dan op Penang. Daar woonden we in tenten. Een tent voor 6 personen. En dit zijn er dan 6. Die middelste, dat is de pelotonscommandant die even bij de groep gaat zitten. En je kreeg dan ook per dag kreeg je een kombokist. En daar zat dan rantsoen in voor 6 personen voor de hele dag. Daar moest je het mee doen. Daar kon je het ook goed mee doen, hoor. Nou, we mochten dan zo af en toe wel eens naar de hoofdstad, Georgetown, gaan passagieren. Dat moest je wel lopend doen. Of zover was het nieuw, misschien een kilometer of 7-8. En nou ja, het was wel aardig, maar je ziet, druk was het niet. Je kon de hele straat gerust tot je beschikking nemen. Na veel tegenstrijdige berichten, wel Java, niet Java, kwam er eindelijk bericht op zondagmiddag, nota bene, terwijl we zondags niet werkten, inschepen. Nou, we hadden niet veel, ik bedoel, alles in je plunjezak, aankleden, wegwezen. En zondagsavond zaten we aan boord en we gingen zondagsavond nog varen naar Singapore. Daar gingen we voor anker en dat was dat schip waar we mee voerden was een Nederlands schip, een stoomschip, de Aronda. En die bracht ons dus in Singapore, waar we moesten wachten op nader orders. Nou, in militaire dienst doe je niet anders, dus dat hoort gewoon bij je bagage. Nou, een paar dagen gewacht, 6 maart, vertrokken we richting Indië. En zowaar, zaterdag 9 maart, zetten we voet aan wal in Tanjung Priok, de haven van Batavia. Waar we de zondag en de maand, of de zondag en de nacht erop doorgebracht hebben, daar zal ik me niet te ver op ingaan. Dat was echt een training. Tropische regens en de daken waren zo lekker als een mandje. Maar goed, er kwam ook een eind aan. Op 6 maart gingen we naar Batavia. En daar namen we een aantal posten over van de Brits-Indiërs. Daar was een bataljon. Een bataljon is ongeveer 800 man. Namen de posten over van de Brits-Indiërs. Dat waren voornamelijk dus vrouwen- en kinderkampen die we gingen bewaken. En dan hier en daar nog wat markante punten. Nou, onze eerste toewijzing was dus ook zo'n vrouwen- en kinderkamp wat we moesten gaan bewaken. Even kijken. Ja. Nou, de eerste nacht dat ik er op wacht stond, dat was een klein muurtje stond eromheen met aan weerskanten van de ingang van die grote stenen palen. En ik stond buiten het hek onder de lantaarnpaal. En ineens knal. Ik zag het daar vandaan ineens schieten. Ik denk, nou, dat gaat niet goed. Dus dit wat je doet, dat is achter zo'n paal duiken. Uit het licht. En wachten wat er gebeuren gaat. Maar ik ga daar nu niet verder op in, want anders dan kom ik tijd tekort. Ja, dat wil ik nog wel laten zien. Oh, hier, dat is met hoed. Dat is onze bataljonscommandant, overste Van Hoort. En dat zijn, dit is die meest rechts vooraan. Die liep altijd vooraan. Dat is de opvolgende bataljonscommandant. Nou, de anderen zijn compagniescommandanten. Een prachtstel officieren hadden we. Echt waar, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Die verhouding die was tegenwoordig, zou ik zeggen, super. Nou, dat was het inderdaad, hoor. Kijk, en hier heb je dat gezin waar ik dus toen op mij geschoten werd. Toen heb ik die nacht contact gekregen met die familie. Dit is een collega van me en dat is een collega. En dat ben ik zelf uiteraard. Maar dat is Erna, de vrouw met het babytje. Dat is zijn vrouw, maar Gerrit is er zelf. Gerrit Koldenhoven heet die, vergeet ik te vertellen. Kwam uit Amsterdam. En dit is haar moeder. En dit is dan een zoontje, Ferry. En dit is de baboe. Die hoorde ook gewoon bij de inventaris. Wij hebben daar een hele goede opvang gehad. Als we in Batavia kwamen, toen we dus eenmaal buiten de stad lagen. Dan zouden we nooit vergeten even aan te gaan. En het eerste wat ze zei, dat was altijd, kort koffie. Praat een beetje vlug. Toen waren ze naar Nederland gekomen, toen woonden ze in Amsterdam. En we gingen ze opzoeken. Zegt tegen mevrouw, let op wat ze het eerste zegt. Nou, we hadden nog geen voet binnengezet. Kort koffie. Leuk is dat, hè? Dit is een interneringskamp. Want ik wilde nu met u eens even gaan kijken hoe dat de toestand op Java was toen wij daar kwamen. Want je krijgt een opdracht, maar je moet dan natuurlijk ook een klein beetje weten wat er gaande is. Nou, de omgeving hier is moerassig. Veel stilstaand water, veel muggen, waaronder ook veel muskieten, veel malaria-muskieten. En dat gebeurt, dit is een kamp voor jongens en mannen, ook krijgsgevangenen zitten daarbij. En de malaria die tierde daar welig. Hier deze drie jongens, een jaar of 13. Die zijn in de grond aan het zoeken of dat er nog wat wortels achtergebleven zijn van planten die ze kunnen opeten. Van de honger, hè? Dit zijn twee krijgsgevangenen. Je kijkt er haast doorheen. Die staan uit te kijken, want toen was Japan was officieel al gecapituleerd. Maar ze mochten het kamp niet uit, want het was onveilig. Want die ploppos, die extremisten, die maakten overal de zaak onveilig. De gevangenen, die moesten elke morgen, als het appel was, moesten ze richting Japan een hele diepe buiging maken. En als die buiging niet diep genoeg was, dan werd die er net zo lang geslagen totdat die buiging diep genoeg was. Japan, het land van de reizende zon. Hè? U kent waarschijnlijk allemaal wel de witte vlag met het rode zonnetje erop. We hebben ze daar genoeg gezien. Dit is het Chidenkamp in Batavia. Dus je ziet, ze staan allemaal voor de poort. Komen die geallieerden nou nog niet? En die Nederlandse troepen, waar blijven die nou? Er was wel een klein deel van Batavia was er onder controle. En dat was voornamelijk gedaan door knilmilitairen. Dat waren dus Ambonezen en Manadonezen en Madurezen. Die dus in Nederlandse dienst waren voor de oorlog. In krijgsgevangenschap geraakt waren. Maar direct dat Japan capituleerde zijn ze het kamp uitgegaan. En hebben ze zich meester gemaakt van wapenmagazijnen. En zich bewapend en het heft in handen genomen. Nou, die hebben best een heel goed werk gedaan, ook ten aanzien van deze mensen. Ze hebben ze waar nodig was bewaakt. De huizen die zaten prop en prop vol, want het is gewoon een woonwijk die dan met prikkeldraad afgezet is en waar dan de mensen geïnterneerd zijn. Maar het leven dat speelde zich voornamelijk af buiten op de binnenplaatsen, als het weer het toeliet natuurlijk. Hier ook een moeder met twee kindertjes, dus de vaat aan doen, allemaal heel primitief en nou ja, eten was er nauwelijks. Dat was wel heel triest. Dit is dan een van die bewuste posten waar de man met de brengun, dat is mijn broer, waar hij de wacht hield. Hier ook weer, maar ja, dat is het grappig. Nou ja, grappig, je moest er even aan wennen. Maar hier stonden wij op wacht en 100 meter verder stonden die Jappen op wacht. Wij bij een vrouwenkamp, zij ook bij een vrouwenkamp of een krijgsgevangenkamp. En dat is in het binnenland is dat nog zeker, heeft dat nog wel een maand of 8 geduurd, dat de Japanners gewoon daar de leiding hadden. En de boel rustig hielden, dat hebben ze ook wel weer met geweld moeten doen. Hè? Want toen Japan capituleerde, waren er een heleboel Japanse soldaten. Die gaven hun wapens gaven ze weg aan die extremisten, aan die Indonesische vrijheidsstrijders. En daar waren er wel, die zetten een magazijn open, de wapenmagazijn. Die jongens, pak hem maar. Dus die gasten die liepen bij honderden liepen ze bewapend en soms heel goed. Nou, vandaar dat deze mensen dus ook niet de straat op mochten. Als wij nu langskwamen bij die Japanse soldaten, dan maakten zij een hele diepe buiging voor ons. Hè? Dat was er ook in geprent, want het was een slavenvolk hoor. Dit is in de Kampung Makassar, dat is ook Batavia, is dit de zieke barak. Nou, je ziet hoe primitief allemaal. Hier zijn de kindertjes aan het spelen op de binnenplaats. Ze spelen met niets, want ze hebben niets. Ja, een beetje aarde en een takje misschien waar ze iets van kunnen maken. Ja, dit is een mannenzaal. Ze zitten er allemaal heel ongeïnteresseerd bij. Dat is niet erg duidelijk. Heel erg ongeïnteresseerd bij. Nou ja, ze wachten al weken, week in, week uit en maand in, maand uit. Dat zei ik, er zijn erbij geweest, die hebben 8 maanden moeten wachten, 8 maanden na de bevrijding, dat ze pas vrij waren, echt vrij waren. En waarvan er intussen nog een heleboel mensen doodgeschoten waren, vermoord waren. Door die ploppers. Oh, ik zit op de verkeerde knop te drukken. Dit is een gevangenis in Semarang. De Bulu-gevangenis. Je ziet de vrouwen zitten achter de tralies. Nou, binnen is het veilig. Worden bewaakt door Japanners. Die dan ook weer prikkeldraad eromheen hebben. Prikkeldraadversperring eromheen hebben. En de wacht houden. En ja, dankzij deze mensen. Dan zie je dat er ook in zulke mensen toch nog wel een klein stukje goed schuilt. Hè? Dankzij deze mensen hebben die vrouwen het levend, vrouwen en meisjes het levend afgebracht. Ja, deze, dat is ook het Kidenkamp weer waar we net geweest zijn. Deze mogen weg. Zodra dus de troepen uit Nederland rechtstreeks naar Indië kwamen, gingen die schepen voor een deel leeg terug. En daar konden deze mensen mee terug naar Nederland. Dus het wachten was eigenlijk ook niet alleen dat ze niet uit konden, maar ook dat er geen scheepsruimte was, want eerst moesten die troepen van Malakka moesten daar, en dat waren, ik dacht, 27 bataljons, dus 27 x 800, tel maar. Hè. Dan, maar deze, kijk, de auto is al volgeladen bijna, en de volgende auto die zal ervoor zo voorschuiven. En dan gaan deze mensen, die gaan naar Tantjong Priok ook naar Nederland. Dit is in Ambarawa, dat is in, iets ten zuiden van Semarang. Dit is ook een zieke boeg van mannen. Nou, dat plaatje, dat spreekt voor zich. Hè? Daar hoef ik niets over te zeggen verder. Ja, het was, ze moesten naar binnen. Het was regenachtig of wat ook. En, dit zijn ook allemaal mensen die hier staan te wachten of zitten te wachten op vervoer en op veiligheid tot ze weg mogen, weg kunnen. Ook maar die kant. Ja, dit is voedseldroppings. En daar hebben ze ook enorm veel goed gedaan. Dit was al op 21 september 1945. Dus een goede maand na de capitulatie van Japan. Dit is op Sumatra, op Belalao. En daar zijn dus, ik denk van nou wel een half jaar voor het einde van de oorlog, zijn er militairen geland en die hebben daar wat rondgehangen, wachten totdat het zover was dat Japan capituleerde. En zodra Japan capituleerde, hebben zij dus de hoofdofficieren die hier verantwoordelijk waren, die hebben ze op het matje geroepen en die hebben dus verteld van, dat zijn jullie orders, jullie moeten gezag handhaven en orde handhaven en daar zijn jullie voor verantwoordelijk. En nou ja, dat is later is dat vrij goed gegaan in het begin niet, want daar hebben ze zelf de bittere vruchten van geplukt. Maar toen zijn ze dus gelijk begonnen met voedsel droppen en dat was natuurlijk heerlijk, want die mensen die hadden niet te veel, die hadden meer honger geleden. Ja, dan moet ik een hoofdstuk verder, ik praat maar wat aan. Even kijken hoor. Ja. Bersiap, zeg je niks natuurlijk. Bersiap betekent paraat zijn. Bersiap is een Javaans woord. Paraat zijn. Dat waren dus de vrijheidsstrijders, groepen jongelui die het moeilijk maakten. En ik wil toch kijken of dat ik het voor kan lezen, want om het althans in grote lijnen. Ik heb dus al een paar keer gezegd dat het gevaarlijk was om buiten de kampen te gaan en ook in de stad om je buiten de wijken te begeven. Die wijken waren beschermd, maar daarbuiten was het niet veilig. Nou, waarom? De tijd tussen de capitulatie van Japan en dat de eerste troepen kwamen, de eerste geallieerde troepen, dat heeft veel te lang geduurd. Dus je kreeg wat we noemen een gezagsvacuüm. Niemand is de baas, iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Dus het gevolg was dat, ja, dan moet ik nog een stap terug doen. In de oorlog heeft Japan hele regimenten, bataljons, brigades opgericht van Indonesische jongens en opgeleid. Tot en met schietoefeningen toe. Dus, en die heeft die. En hij beloofde dus, jullie krijgen zelfstandigheid, Indonesië. Maar het laatste twee maanden draaiden ze dat helemaal terug. Ze hebben die jongens allemaal ontwapend en naar huis gestuurd. Dus die liepen daar schaarloos rond, zich te vervelen. Toen Japan capituleerde en toen Sukarno gedwongen werd om de zelfstandigheid, onafhankelijkheid uit te roepen. Toen kwamen ze als paddenstoelen uit de grond. En die hebben zich mede geholpen door de Japanners, hebben zich meester gemaakt van de wapens en die zijn als, ja, die zijn verschrikkelijk huis gaan houden. Alles wat, waarvan ze dachten dat ze met Nederland sympathiseerden, alleen maar sympathiseerden, die werden neergelegd en in stukken gehakt. Ik heb een verslag gelezen van een Ambonese jongen, die was ook bij het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indisch leger, dus van voor de oorlog en ook na de oorlog nog even. En die was uit het kamp, zat krijgsgevangen, was uit het kamp gegaan om te kijken, woonde vlakbij Bandung, te kijken wat er van zijn familie overgebleven was. Nou, hij kwam bij het huis van zijn tantes en die waren niet geïnterneerd, want het was zo dat als, je zag dikwijls dat een Nederlandse man trouwde met een Javaanse of een Indische, Indonesische vrouw. Als zij volbloed Indonesisch was, dan hoefde zij niet achter prikkeldraad. Maar die kinderen wel, want er zat Nederlands bloed in. Nou, dus hij gaat naar die tante, die waren niet geïnterneerd. En hij komt daar, hij denkt, wat vreemd. De deuren staan open en de ruiten zijn er verschillende kapot. En hij komt binnen, nou, hij heeft zich vast moeten houden om staande te blijven. Die mensen, die hele familie, die was letterlijk in mootjes gehakt. Afschuwelijk, gewoon stukken vlees hadden zo tegen de wand gegooid. Ja, dat waren de vrijheidsstrijders. Nou, dan vonden ze het vreemd dat de Nederlandse regering weigerde. En daar stond Sukarno, stond daarachter, want Sukarno, de Indonesische president, die moedigde dat aan en hij zegt, Nederlanders dood. Alle Nederlanders moeten dood en alles wat sympathiseert met Nederlanders moet dood. En hak ze maar in elkaar. Dat was de baas. Dus je begrijpt wel dat, die gasten die waren, als ze maar bloed zien, dan, en hakkend, moordend en plunderend zijn ze het land doorgegaan. Nou, we hebben de resultaten hebben we gezien, want dat was nog toen wij er ja, kwamen. Ja, ook de burgergeïnterneerden die werden opgezocht in hun schuilplaatsen. Nou ben ik zo dikwijls aan de rij geweest, nou weet ik het niet meer. Ik ga maar verder. Oh, hier heb ik nog wat. Ik had net een plaatje, ja, deze. Je ziet dat is een dokter die hier woonde. Deze man die had patiënten, Nederlandse, Javaanse, Indo-Nederlands, die hij ook hielp, ook consulteerde. Nou, ze komen op bezoek, de vrijheidsstrijders. En ze hebben de hele familie uitgemoord en het huis aan puin. En dat gebeurde niet eens. Hier, dit is een Indo-Europese familie op zoek naar een veilige plaats om te schuilen. Nou, ik zeg het nu, ik denk niet dat ze veel kans gemaakt hebben. Want het land, dat was het borrelde van onrust. Ik heb één keer op wacht gestaan bij een sluis. Dat was een kanaal. Dat stroomde naar zee. En dan kwam daar een kali, een riviertje, die kwam daarop uit. En daar zat een sluis in. Om het water tegen te houden dat het door dat kanaal liep. En op een dag, ik denk, wat drijft daar nou aan de overkant? Een lijk. En nog één. En nog één. Ik ben aan tellen gegaan. In tijd van 2 uur, die stond 2 uur op wacht daar. In tijd van 2 uur had ik er 42 geteld. En dat waren hoge Japanse officieren. Dat waren Europeanen. Dat waren Indonesiërs. Dat waren Chinezen. Hoe en het waarom. Zo gingen ze tekeer. Nou, dat was het gebied van Tangerang. Waar wij dus later heen gegaan zijn. Nou, het was... ja... Dat kun je niet helemaal navertellen wat het... Hier zie je de resten. Het is helemaal niet gezegd dat alles wat in dat ene laken zit, dat het van dezelfde persoon is. Maar ze hebben overal maar wat bijgedaan en zo zijn ze bij duizenden. Men schat, maar dat is maar een schatting, 15.000 à 20.000 dat er op deze wijze vermoord zijn. Dat waren dus de aanhangers van Sukarno en dan vonden ze het vreemd. In Nederland waren er ook die dat vreemd vonden en ook in de wereld, Amerika, Engeland. Dan vonden ze het vreemd dat de Nederlandse regering niet met Sukarno wilde onderhandelen. Ik ga nog even kijken, maar ik denk dat ik het aardig doorheen ben. Is het altijd, Theo? Bijna. Ja? Nou, dan mag ik het hier wel bij laten voor de pauze.
Voordat we gaan pauzeren... Dan willen we nog een volkslied zingen. En dat staat op het programma. Het is wat oud-Nederlands. Maar ja, de vlakkeienaars die kunnen goed zingen. Dus. ga nu een kwartiertje pauzeren en u wordt verzocht om zelf uw koffie af te halen bij de keuken. Zo, de pauze is weer voorbij. En het programma geeft aan dat we gaan zingen. Een psalm die heel toepasselijk is. Over de bewaring van de Heere. Dat is iets wat broeder Kot wel ervaren heeft. Dat hij door het doodsgevaar ook geweest is en heen gegaan. En mag terugzien op een periode waarin hij door de hand van God is bewaard gebleven. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Psalm 121, vers 1 en 3.
Ik heb geprobeerd u allemaal wat mee te laten kijken over onze schouders terwijl wij ons werk daar deden. Ik hoop dat er iets van overgekomen is. De vreselijk moeilijke situatie die er was, Onze opdracht was orde en vrede brengen en bewaren. Dat is niet niks. En dan in zo'n situatie, in zo'n gebroken land. Ons was gezegd, minstens met z'n tweeën op pad, toen wij eraan kwamen dus. Nooit alleen, minstens met z'n tweeën, liever met nog meer. Je wapen altijd voorgeladen bij je, dus schiet klein. En let goed op. Nou, dat hoefde ze geen twee keer te zeggen, want je maakt er al erg gauw kennis mee. Ik bedoel, ik heb het net gezegd, de eerste wacht die ik deed, werd er al geschoten. En dat is na die tijd nog heel vaak gebeurd. Daar moest iets gaan gebeuren. Deze toestand was niet houdbaar, want vanuit Pezing, dat was een dorp van 5 kilometer bij ons vandaan lag, buiten Batavia, werden we steeds aangevallen en dan van die venijnige speldenprikken. Ik heb ze wel eens vergeleken met paardenhorzels. Die kunnen ook zo venijnig steken en als je naar slaat zijn ze net weg. Nou, het was met deze lieden ook. Je kon alert zijn. Maar meestal waren ze je toch wel een slag voor. Dus je moest ogen en oren aan alle kanten hebben. Daar kwam een actie. We waren maar een goede maand daar. En er werd besloten om een actie uit te voeren op Pezing. Nou, ik schets het maar even zoals het in het boekje staat dat het gedaan moest worden. En zo ging het ook meestal wel. De 3-inch mortieren, hij staat er al. Ja, dat is die. De 3-inch mortieren die stonden opgesteld, een behoorlijk eind van het doel wat ze moesten raken af. Dat waren de vijandelijke stellingen. Die granaten die worden erin gegooid, het is gewoon een pijp. Die granaten worden erin gegooid en dat zijn net bommetjes. Die gaan de lucht in en op een gegeven moment maken ze een scherpe bocht en dan gaan ze naar beneden. En als je geoefende schutters had, die konden vrij nauwkeurig konden ze die dingen op zijn plaats brengen. Het waren brisantbommetjes, dus die vormden scherven om de vijand op die manier uit te schakelen. Dat was dus het eerste als de actie. Daar zat er nog één voor. De aanvalsgroep die was. Dan was het nog roetdonker, dus het was nog heel vroeg in de nacht eigenlijk nog. Dan trok de aanvalsgroep, die trok uit en die moest proberen om ongezien, ongemerkt, zo dicht mogelijk bij de vijandelijke stellingen te komen. Ging daar in stelling zelf zorgen dat er dus als er een aanval van die kwam, dat ze in staat waren om dat op te vangen. En ook om als uitvalsstelling om de vijand aan te vallen. Dus die lagen daar. Dan op een afgesproken tijdstip, ik zeg maar bijvoorbeeld 6 uur 's morgens. Dan, klokken waren allemaal gelijk gezet. Dus je wist, oh jongens, het is nog 1 minuut, allemaal klaar. Ja, vuur. Nou, dan gingen die mortieren, die gaven vuur af op de vijandelijke stellingen. Voorin, bij de aanvalsgroep, dat was later, want dat hadden we toen nog niet. Want we hadden helemaal geen radio toen, we waren... Ja, dat hadden we niet, zo rijk waren we niet. Het was een belemmering ooit, wat uitoefening van je werk betreft. Maar dus dat moest met seinen gedaan worden. Nou, dat werkt, als donker is, werkt dat niet, dus daar had je niks aan. Dus ze schoten maar in het wilde weg, dat wil zeggen, wel op de kaart. Heel nauwkeurig, maar je moet maar afwachten waar het valt. Nou, goed. Na een kwartier stop, dan werd er dus niet meer geschoten. En dan ging de aanvalsgroep, die ging vooruit, die rukte op. En die kreeg ondersteuning van de... Ja, daar komt hij. Ja, nee, niks. Komt dat nou? Nou, de volgende. Ja, dat is de zware mitrailleur. Die gaf ondersteunend vuur... Dat is er weer eentje ver. die gaf ondersteunend vuur aan de aanvalsgroep. Dus de aanvalsgroep die ging onder dekking van de zware mitrailleurs. Die dingen waren loodzwaar, daarom noemen ze ze ook zware mitrailleurs. Maar ze hadden een enorme vuurkracht. Nou, terwijl dus de aanvalsgroep vooruit ging, dat was de bedoeling althans, en ze kregen te veel tegenstand, dan was er de 2-insmortier. Ja, de volgende, dat is een kleiner type. Kun je nagaan natuurlijk, de ene is 3-ins pijp groot en de andere is maar 2-ins, dus maar 5 centimeter, ruim 5 centimeter. Nou, daar kon je dus hetzelfde mee doen, ook met die granaatjes kon je schieten, werpen. En dat had meestal een goed effect, daar hadden ze ook ontzag voor en dan meestal dan namen ze wel de benen of ze werden gevangen genomen. Hierna nog een. Dit is nog een keer dezelfde, alleen hier zie je dan de juiste opstelling. De schutter die ligt erachter, die moest dat ding dus richten. De commandant die lag ernaast, die moest dus het commando geven van vuur. En dat gebeurde dus wel dat hij zelf wat naar voren ging om te zien waar de granaat insloeg. En dan schreeuwde hij 10 meter te ver of 10 meter terug of 10 meter naar links of naar rechts. En als je dus op deze manier met dat ding kon werken, dan kon je er heel goed werk mee doen. Ja, hier onder dekking van de kanaaldijk. Hier achter de bomen ligt er een kanaal. Dat ligt wat grillig, want daar zit weer een veld. Maar langs die kanaaldijk rukten we op met de aanvalsgroep. En daar kregen we behoorlijk vuur van de overkant van het kanaal. Van het klommen ze in de klapperbomen, hè, in die kokosnootbomen. En daar gebeurde wel, dan bonden ze zich vast in die boom. En dan zagen ze een prooi, dat waren wij dan. En ze schoten, maar ze hadden daar beslist goede schutters bij. Dat waren dikwijls Japanners. Er waren hele goede schutters, zaten daartussen althans. En we hebben daar ook heel vaak daardoor verliezen geleden. Maar als ze in die bomen zitten, kijken ze dus, daar had je in het begin geen erg in, maar dan kijken ze over die dijk heen. Hè? Dus dan zien ze jou nu helemaal onderin niet, maar als je een beetje hoger loopt wel, dan zien ze je lopen. Dus dan, maar dan had je de neiging, ondanks het feit dat ons dat wel verteld was, had je de neiging om dan vooral als je een mitrailleur had, om daar eens flink vuur op te geven op die kruin van die boom. En dan hoorde je niet meer, dan denk je, ja, maar ik zie hem niet naar beneden vallen. Nee, dat kon niet, want hij zat vastgebonden. Maar je had hem misschien al lang doodgeschoten. Dus je moest daar nooit meer, wat ik net zei, een stoot van 3. En dan kijken wat er gebeurt, hoor je niks meer, houd hem in de gaten, maar ga er niet je trommel op leeg schieten. Als de actie, nou deze actie die slaagde dus. Binnen de gezette tijd waren wij dus in Peking in het dorp. De vijand had tientallen doden en gewonden en ook enkele tientallen gevangenen gemaakt. Want de zijvleugels, de zijgroepen, die waren dus doorgeschoven tot achter en hadden de zaak afgegrendeld. En die vingen die vluchtelingen op, dus daar ben je er in één keer vanaf. Nou, dit is dan de omroeper, de beachmaster. En daar werd dan de bevolking opgeroepen om terug te keren naar hun huizen, dat de omgeving veilig was. En dat ze rustig terug konden komen, dat ze van ons niets te vrezen hadden. Ja, zelfs wij zouden ze beschermen tegen de extremisten. En dan druppelsgewijze kwam dat weer naar binnen. En dan konden ze daar weer hun werk op zich nemen. Ja, hier een deel van de gevangenen die we zo opgepikt hadden onderweg, die werden afgevoerd. En dan het moeilijke, dat kwam voor ons. Wij hadden bij deze actie hadden we 2 doden en een aantal gewonden. En Je hebt samen de opleiding gedaan. De meeste van ons kenden elkaar al van of uit de ondergrondse of van gewoon vanuit het dorp waar ze kwamen. Dus je kende elkaar, je was op elkaar aangewezen. Je zou elkaar nooit in de steek laten. Ook al zou je in levensgevaar zijn, dan bleef je nog bij elkaar. Dan probeerde je nog elkaar te helpen. Dus die band die was heel hecht. En als er dan zo twee neergeveld worden, dan grijpt dat heel diep in. En ik herinner me nog goed, als je daar dan bij twee overleden kameraden staat. En ja, je denkt dan, waar zou hij nu zijn? Waar zou hij nu zijn? Want het is eeuwigheid. Daar was je bij opgevoed en daar hadden de meesten van ons hadden daar best indruk van, hoor. Onder zulke omstandigheden kon je vaak toch best goede gesprekken hebben met elkaar. Al kwamen ze nooit in de kerk, maar dan hadden ze toch. Maar waar zou hij nu zijn? Maar ook de vraag, waar zou ik zijn als ik daar nu lag? Hè? Ik bedoel dat rekenschap van je rentmeesterschap. En ook aan de familie thuis, ja, daar krijgen ze dan de droeve mare. Je zoon of je broer of je vader is gesneuveld, of je man. En dat zijn vreselijke boodschappen. En ook voor ons was dat heel erg moeilijk. Als je... Ja? Als je deze jongens ging begraven, je ziet nu maar één. Dat is er een te veel. Kan je hem erin terugzetten? Ja, dit is in de kapel, of in de kerk. Daar wordt de rouwdienst gehouden. Ik heb maar de foto's van één. Van de andere heb ik niet te pakken kunnen krijgen. Ik heb nog wel andere, maar van deze niet. Er werd de rouwdienst gehouden door de veldprediker, de dominee van de weg. En de andere was waar de kist met de overledenen naar buiten gedragen wordt. En hier zie je daar vooraan staan een aantal soldaten met het geweer omhoog. En dat is dus terwijl de kist hun passeert, dan geven zij salvo vuur. Dat commando krijgen ze en dat, dan schieten ze dus allemaal tegelijk. En dat is dan een eerbewijs aan, met militaire eer. Wij kennen dat wel met militaire eer begraven. Een eerbewijs aan de overledenen. De andere foto's heb ik niet. De dominee die spreekt bij het graf nog woorden van troost gericht aan de familie in Nederland. En ook aan ons die daar omheen staan. En ja, dan de compagniecommandant meestal nog, die dan een enkel woord spreekt of daarvoor. En dan is de plechtigheid daarmee ten einde. Maar de pijn en de leegte, die neem je mee. En die blijft heel lang bij je. Eigenlijk je leven lang, altijd. Dat is iets heel vreemds. Ja, dan intensief patrouilleren. Dat was van levensbelang. Hoe meer je patrouilleerde, hoe minder dat je aangevallen werd. Patrouilleren was ook link, maar het hielp wel. Dus wij hebben uren rondgedwaald door Sawa's, over Sawa-dijkjes, zo glibberig als dat ze waren. En je glibberde er ook wel eens een keer in. En door de Kali. Kali is een riviertje. Wat soms toch wel flink hoog kon zijn. Dat er niet door kon, zo hoog het water. En dan bulderde het er met kracht doorheen. Je zou meegesleurd worden. Als er een band hier was. Hè. Ja, dat zocht ik. Dit is een kamp waar wij toen lagen, het kamp Kuala Lumpur. Dat zeg je natuurlijk niet zo bar veel, maar daar moest je ook beveiliging hebben. Hè? En nou zijn dit de brandstellingen. Hier staat er in, daarbovenin nog een. En als je nou deze lijnen neemt, dat is zijn rijkwijde, wat hij kon bestrijken. En dat gold voor hem ook. En dat gold voor hem ook. Dat betekende dat je maar 3 posten nodig had om het hele kamp hieromheen. Er lag een prikkeldraadversperring. En in die prikkeldraadversperring waren er boobytraps aangebracht. Boobytraps, dat zijn dus eigenlijk heel primitief, maar het is hetzelfde idee. Wij kregen sigaretten in blikjes, 50 in een blikje. En die blikjes, die tennetjes, die moest je bewaren. En dan spijkerden we die dingen op een paaltje en dat paaltje zetten we in de grond. En daar stopten we een handgranaat in, die paste er precies in met het hendel. En dan deden we aan die handgranaat deden we een touwtje, een heel dun draadje, en dat spanden we naar een volgend paaltje. Als er nou zo'n plopper aankwam lopen of kruipen en hij trok dat draadje aan dat draadje, dan rolde die handgranaat rolde eruit. En wij hadden 3 types handgranaten. De ene die duurde 5 minuten en dat die ontplofte, de andere 3 minuten en de andere onmiddellijk. En die onmiddellijk die stopte we in die tinnetjes, dus dat ding dat ontplofte gelijk. 2 voordelen had je daar, beleefde je eraan. Je wist dat er vijand in aantocht was, want ze zaten aan je versperring, dus daar zijn ze al heel dichtbij, hè. En 2, in de meeste gevallen waren ze ofwel zwaar gewond of dood. Dus dat werkte wel goed. Maar ja, dat duurde ook niet lang, want dat wisten ze ook gauw hoe dat moest. Want dan stuurden ze iemand naar voren en die ging dan op gevoel af. En dan, ja, had draadje gevonden, knipt die draadje door. Nou, dan was de weg vrij. Dus toen hebben we dan later schijnwerpers neergezet. Wat effectiever werkte. Dit is de groep die op patrouille gaat. De groep die staat klaar en eigenlijk te popelen om op patrouille te gaan. Dit was een omgeving waar weinig narigheid was. Dus waar je best onderweg eens een praatje kon maken of een foto maken. Laat hem maar op patrouille gaan. Ja. Je moet je ogen en je oren goed de kost geven. Zo'n patrouille die had, als ze het goed wilden doen, hadden ze een vaste opstelling. Dit is de commandant, die staat niet op zijn plaats, die hoort tweede te staan. Dit is de verkender, die hoort ervoor te lopen. 1 of 2 verkenners ervoor. Deze man, die moet naar rechts kijken. Die moet dus het rechtse terrein in de gaten houden. Deze man, die moet naar links kijken. Deze man weer naar rechts en die weer naar links. En de achterste de man, die moet de achterkant een beetje in de gaten houden. Je kunt dat natuurlijk nooit helemaal letterlijk doen. Maar dat is wel, als je dat eenmaal geleerd bent, dan doe je dat automatisch. En dat betekent dus dat je ogen en oren alle kanten heen hebt. En dat ze je nooit ongezien kunnen benaderen. Ja, laat het maar gaan. Ja, als er onraad was, ik zal die papieren maar wegleggen, want ik kan het ook niet lezen. Als er onraad was, dan gingen we onmiddellijk in dekking. De eerste die het in de gaten had, die dook weg en de rest dat volgde. Dit is dus de lichte mitrailleur met zijn mitrailleurschutter met zijn helper, die weggedoken zit. Alleen moet die veel lager, want zo is die van een eind af zichtbaar. Hier, deze boer, die is in zijn sawa's bezig geweest, in zijn landje bezig geweest om te ploegen. En dan worden de trekdieren, die worden gewassen. Als je er nou voorbij kwam en je zag dat tafereeltje zo, dan zeg je dat is een vredig tafereeltje. Niet altijd, maar je leerde dat ook. Je zag aan de mensen of dat ze schichtig om zich heen keken. Deze man, daar hoef je niks van te vrezen en je hoeft ook niet bang te zijn dat er in de omgeving iets gaande was. Want hij ging rustig door terwijl hij even opgekeken had en Tabetoan geroepen had. Tabete, goeiedag meneer. En, of heren. Hij ging rustig verder met zijn beestjes wassen. Hier zijn ze aan het ploegen. Nou, dat is prachtig, hè? Als je patrouille loopt en je ziet dat de economie die totaal plat lag. dat die aan alle kanten weer opbloeit. Hè? Want daarom waren we daar. Dat hoorde bij orde aanbrengen, hè? Orde en vrede. En je ziet dan de mensen weer bezig op hun landje. Je ziet na verloop van tijd de sawa's weer groen worden. En de handel die herleeft. Dus alles bij elkaar was dit eigenlijk loon op je arbeid, voor zover je daarvan kunt spreken. Ja, even pauzeren om een foto te maken. Dat kon ook gebeuren, dat je zomaar ineens met een rubbertapster in aanraking kwam. Dat is ook een... Je kon best wat leren onderweg ook, hè? Want hoe doe je dat nou? Nou ja, dat vertelden ze dan, hè? Dan zo'n heel dun randje werd er dan afgesneden van die barst. En dan kwam daar rubbermelk kwam daar uit. En dat liep in een... dat liep taps toe. En dat liep daar naar beneden. En dan zat er hier, met een puntje werd er zo'n gootje ingestopt. En dan liep die melk in dat kannetje, in dat bakje. En dan kwam er om de zoveel tijd kwam er een man langs. Die had zo'n grote bus, zo'n groot vat op zijn rug. En daar werd dan dat bakje in leeg gegoten. En zo ging hij al die tappers en tapsters na. En dat ging dan naar de fabriek. En daar werd het verwerkt. Daar waren ze dus alweer volop mee bezig. Toen wij er waren. Dus heel zachtjes komt ook dat weer van de grond. Hè? Nou, even een blaasje. Als je zo een hele tijd door, ondanks het feit dat er hier weinig problemen waren. Maar je moet je voeten moeten het natuurlijk toch wel doen. En dan moet je af en toe even rusten. Maar je kan hier niet blijven liggen, ondanks de stilte die er is. Hier de sawa's. Nou, dat is alleen al een prachtig gezicht, hè? Hoe die sawa's bevloeid worden. Want het was wel allemaal primitief, maar toch aan de andere kant heel ingenieus. Hè? Dan, zoals ze dat deden, vrij hoog brachten ze dat water. En die sawa's die gingen onder water, dan werden de plantjes, de paad die erin geplant. En dan kon het gaan groeien. En zo'n heel proces, dat maakte hij dan mee. Hè. Iedere keer dan was er weer wat veranderd en dat was ook met andere vruchten zo. Ja, dat kon namelijk ook wel eens gebeuren dat je op patrouille was en dat er ineens een varken voor de loop van je geweer kwam. Als je dan vlug genoeg was, dan had je hem. En daar wisten ze wel raad mee, want ik geloof die linksonder, dat die verslager is van beroep. En ik dacht dat hij dat was. En die slacht dat vark en de kok die maakte hem wel helemaal klaar. Ja, daar lopen we over een paadje door het gras. We gingen ook wel eens in linie. Dat betekent dus dat je naast elkaar, zo'n paar meter, een meter of drie, vier uit elkaar, ging je in linie door dat gras. Wanneer je dacht, daar zou best eens een vark in kunnen zitten. En als je zo dicht bij hem langskomt, nou, dan gaat hij wel aan de haal. Dus op een gegeven moment houdt dat gras op en dan heb je ruimte om hem te schieten. Maar het gebeurt ook wel eens dat er ploppers in zaten. Extremisten, vrijheidsstrijders dus. En dan moest je natuurlijk toch wel oprekend zijn dat het die konden zijn. Want de varken, dat loopt weg, maar zij kunnen schieten. Nou, dit zijn twee jonge mannen die zijn kokosnoten wezen halen, wezen plukken. Nou, ontzettend snel zo ze in zo'n boom klimmen, hè. Dat kun je niet nadoen. Ze zetten de voeten zo aan de zijkant tegen die boomstam. En dan gaan ze omhoog, houden ze zich even vast. En dan komen die voeten weer mee. Dat lijkt alsof dat ze er aangeplakt zitten. En dat gaat razendsnel. Ze doen het ook wel met aapjes. Dan sturen ze zo'n aapje, die zit aan een lange lijn. En die sturen ze naar boven. En dan, net als hun baas, dan zetten ze die kokosnoot op de duim. En dan draaien ze die kokosnoot net zo lang totdat dat steeltje breekt. Hè? En dan laten ze hem even zo balanceren. En dan laten ze hem naar beneden vallen. En beneden wordt hij opgevangen. Maar wij stonden een keer te kijken dat er zo'n aapje boven was. Toen zegt die man, hij zegt, ga maar gerust een paar meter achteruit, want je krijgt dat ding op je hoofd hoor, want dat doet hij erom. Dus dan ga maar achteruit. Ja, we zijn er nog niet. Je ziet dat we toch wel wat dichter bij huis komen, wat in bekend gebied, dat wordt wat rommeliger gelopen, hè? Niet zo alert meer. Hoewel je daar wel erg voorzichtig mee moest zijn hoor, want het gebeurde er ook wel dat ze je volgden tot vlak bij huis. En dat je dan, als je niet oplette, toch nog de volle laag kreeg voordat je thuis gearriveerd was. Kijk, hier heb je weer zo'n mooi plaatje. Je ziet daar de militairen op de achtergrond. Ja, dat zijn jongens van ons dan. En op de voorgrond zijn ze de rijstplanten er aan het instoppen, hè? Terwijl dat lange tijd niet mogelijk geweest is. En in een heleboel gebieden waar wij, als wij in een nieuw gebied kwamen, dan zag je dit beslist niet. Dan lag er alles verwaarloosd bij. De handel die liep niet. En de landerijen die waren verwaarloosd van de mensen. Die konden gewoon niet, want zij hadden net zoveel te duchten van die vrijheidsstrijders dat wij hadden. Ja, gelukkig behouden thuis. Dan gaan we nou naar een volgend onderwerp. De demarcatielijn. Ook een heel mooi woord en waar toch ook wel een heel verhaal aan vast kan zitten. Hier komen de Indonesische militairen, officieren en onderofficieren, die komen bij elkaar met de Nederlandse officieren en onderofficieren en die zullen met elkaar een afspraak maken. Een demarcatielijn is eigenlijk een lijn die door een terrein loopt, kan hele grillige vormen hebben, kan recht lopen, een onzichtbare lijn. Je kunt hem markeren hier en daar. Daar mag de een niet over en de ander mag er niet over. Dus dat is tot aan die lijn en verder niet. Nou, hier zijn ze dan bezig. Ze hebben al een bordje hier neergezet, demarcatielijn. En hier zijn ze bezig om precies de lijn uit te stippelen waar dat die moet komen. Nou, dat hier zie je ze al met paaltjes. En die paaltjes worden dan hier en daar neergezet. En er worden hele serieuze afspraken gemaakt. Jullie mogen dit niet. En hier zijn officieren en onderofficieren van de beide. Hier zo die rechts, die staat maar heel donker te kijken. En ik denk, wat moet dat nou allemaal? Maar ja, keurig netjes. En je houdt je aan je woord. Een man, een man, een woord, een woord. Zo is dat bij ons, hè? Nou, dit is dan de bewakingsgroep, maar die hoefde niet in actie te komen. Dus trouwens, het hele militaire gebeuren, dat kon je wel stopzetten. Want de demarcatielijn, nou, daar gebeurt niks meer, hè? Ja, dat had je gedacht. Ik was van wacht gekomen. Ik had 's nachts wacht gehad. En ik lag op mijn bed te slapen, in diepe slaap. En ineens met een heleboel geschreeuw en een heleboel herrie werd ik aan mijn lurven gepakt en naar buiten gesleept. Ja, wat gebeurt er nou allemaal? Ik ben net in slaap. Ja, ze schieten. Oh, ja. Nou ja, ik bleef liggen waar ik lag, want ik denk, dicht bij de grond te liggen het veiligste natuurlijk. Ik had gewapen bij me, dus ik kon toch niks doen. Maar goed, dat duurde maar even en toen was het afgelopen. Dus we gingen eens kijken. Ja, want die balken zaten er toen nog niet, hè, die daaronder op zitten. Alleen die plankjes. En we gingen eens kijken. Nu, ja, tientallen kogels waren door dat huisje heen gevlogen. En ja, ik weet niet wie dat zag, maar op een gegeven moment zegt hij, jong, moet je eens kijken. Wij hadden van die veldbedden, die opvouwbare veldbedden, die kan ze nu nog kopen. Dan, wij hadden ze in hout en dat was toen, nu, ja, in hout en nu heb je een aluminium. Maar bij mijn buurman, de kogel, die was er aan het voeteind ingegaan en aan het hoofdeind eruit gekomen. Nou, dan schrik je natuurlijk, hè? Want dan denk je, ja, als ik daar nou eens op had gelegen, dan hoef je niet echt geen fantast voor te zijn. Nou, we hebben toen, wij lagen vlakbij een stuw, waar deze balken voor gebruikt moesten worden. En daar hebben we een aantal van die balken weggehaald en paaltjes in de grond gezet. En daar dat spul opgebouwd en daarbovenop wat zandzakken. Zodat we toch in elk geval, als we op bed lagen, een beetje rustig konden liggen. Maar, ik bedoel maar, staakt het vuren. Je mag niet over de demarcatielijn komen, maar je mag er ook niet overheen schieten. Je kon niet op die lui aan. En dat was iedere keer. Want wij hebben natuurlijk, en dan wij, dan bedoel ik de Nederlandse regering en het Nederlandse leger, heeft iedere keer op zijn huid gehad als ze zich niet aan de afspraken hielden. Nou, ik denk dat het omgekeerde waar was, hoor. Maar ja, goed. Toe aan dokter. Ja, dat zeiden ze, hè? Toe aan dokter. Meneer de dokter. Nou, deze mensen, die komen al enige tijd bij onze verpleegkundigen, de hospicken. En die worden daar geholpen. Ik heb erbij staan kijken. Dan, nou, die benen, die waren veretterd tot op het bot. En dat zat hij dan helemaal licht te schrappen en schoon te maken. En dan ging daar zalf op. En als je dan maanden later zo'n man of een jongen weer zag. En dat was wel een flink litteken, maar helemaal genezen. Hè? En dat hadden ze zelf ook wel door. Als ze een wond hadden, nou ja, dan ging daar een blad van een boom op. En nou ja, dat is geneeskrachtig, dus dat doet het wel. Maar het werkte helemaal niet. Maar na verloop van een aantal weken was het één grote etterzweer geworden. En nou ja, zo ging dat elke dag. En dat groepje dat groeide iedere keer. Want kilometers ver in het Republikeins gebied kwamen ze vandaan. Met wonden en die dan door onze hospik werd verbonden. En je moest zowel op de huid zitten van volgende week beslist terugkomen. En als je niet komt, hoef je helemaal niet meer te komen. Nou, dan kwamen ze dus wel. Hè? Maar je moest echt achter de broek zitten. Hier nou op, dit is dus die stuw. En dan op die stuw, daar loopt een brug. En daar liep dan onze schildwacht. En dan hier aan het eind van de brug stond er haaks een andere brug op. Die ging over het kanaal. En dit is de Kali. Dus als het water, als je bij een bandje, dus wat ik net ook zei, dan bulderde het water gewoon door de Kali. Dan werd die Kali die werd dus voor een deel afgesloten. En dan werd het gedwongen dat het langs de kortste weg naar zee stroomde. Hè? Nou ja, die kinderen die zijn hier veilig aan het spelen. Daar is niks in de weg. Nou, dat is dus onze verpleegkundige, onze hospic, die dat kind een injectie gaat geven. Dat is de heer Jongs uit Middelburg. En Suzanne Melis die staat ernaast, zit ernaast. Om te kijken hoe dat hij dan toch wel doet. En Jan Havermans die staat op een paaltje geleund. Dat is allemaal meer dan 60 jaar geleden. Hier dit kind dat krijgt ook een verzorging. Dat kind dat is er helemaal niet zo best aan toe. Want rondom dat mondje is allemaal zweren. En dat kwam vaak, die moet die beentjes zien, hè. Dat kwam vaak door ondervoeding of verkeerde voeding. Hier staat onze schildwacht. Deze weg die liep dwars door ons kamp heen. En aan de ene kant, de andere, een stond op de brug en de andere stond aan het andere eind. En daar werd dus daar werden de mensen gecontroleerd. Dat was best nodig. Niet wanneer ze binnenkwamen, maar wanneer ze uit de stad kwamen, hè. Daar was soms in bepaalde perioden hebben we een levendige wapenhandel hebben we gehad. Die kochten ze dan in Padang op de Passar. Wij lagen toen in Padang. En die kochten ze en die gingen dan uit elkaar in een mand met rijst. Het waren twee van die halve bollen, die zaten vol met rijst. En daar zaten dan de onderdelen in. Dan liepen ze met zo'n piekel aan, zo'n stok op de schouder. En dan kwamen ze voorbij, tabetoan, tabetoan. Ja, pas op, want dan nemen ze in de maling, hè? Ja, laat me eens in die rijstbak kijken. Nou, je graait er zo eens in. Hé, loop van een mitrailleur. Oh, er zit nog meer in. Kom jij maar mee. Dat had je natuurlijk ook. Nou, dit zijn kinderen en ze komen dus uit het bos van over de demarcatielijn. Want daarachter loopt de demarcatielijn. En wij hebben altijd geprobeerd ons daar ook heel goed aan te houden. Dit is het kerkje in Padang. Dat protestants kerkje, dat was door de vrijheidsstrijd. Nou, we moeten ze nou met de kerk. Ja, finaal helemaal vernield van binnen, alles kapot gemaakt. En nou, dat is gebeurd terwijl de Brits-Indiërs daar waren. Maar die keken helemaal nergens naar. Ja, die gingen notabene een mitrailleur, dat hebben we zelf gezien. Een mitrailleur verhandelen voor een paar schapen of geiten. Dat zijn dan je bondgenoten. Daar zou ik ook nog wel wat over kunnen vertellen. Maar dit, we hebben als U-brigade hebben we toen een collecte gehouden. En toen is het kerkje weer helemaal opgeknapt. Dit zijn onze koks. Een prachtig stel. Je kan het wel zien, hè, dat ze er allemaal wel gezond uitzien. Maar ze zorgden voor ons ook uitstekend. Je kwam nooit te vergeefs als je van patrouille kwam en je had honger of je had dorst. Daar was altijd wel wat, er werd altijd wel wat gebrouwen voor je. En ze wisten meer, ze wisten ook dat er vlakbij, net over de brug, lag er een kampong. Kampong, dat is dus een dorpje, hè, een gehucht, waar de mensen honger leiden. Nou, dat duurde niet zo erg lang of ze deden daar wat aan. Hier staat er dus een met zijn schaaltje. En nou, het is nu geen etenstijd, maar misschien is er dan nog wat. Nou, hij zal best wat gekregen hebben, want de trekkers wel een blikje op en wat ze meegeven. Maar na verloop van tijd, dat duurde nog een week, dan wisten ze dat vanuit die kampong. En dan kwamen ze bij tientallen, en de kok die moest iedere keer wat meer gaan koken. De menagemeester zegt, joh jongens, wat doen jullie met al dat eten? Dat is geen eten, dat is vreten. Ja, die jongens moeten hard werken en dat zijn zeven, dus dat... Maar ja, wij hadden het helemaal niet op, maar dat was voor het goede doel. Nou, dat zijn nog een keer. Kijk, hier staan ze al, hier staan ze, daar staan ze, op de brug komen ze aan. Het is zachtjes aan tijd om ons prakje te halen. Zie je, hier staan ze weer in de rij. Daar staat een van de koks staat erbij om te kijken of dat alles eerlijk verloopt. En heel tevreden gingen ze met het schaaltje naar huis en werd het thuis verteld wat ze ermee gedaan hadden. Toen zijn we bij de eerste, dus we zijn rond. Ik moet er dit nog bij zeggen, dat deze manier van werken, dat werkte perfect. Je deed daar meer goed mee als dat je met je wapen deed. Dus, en zo hebben wij echt een spoor achtergelaten. Waar wij weggingen, dan moesten ze weer een nieuwe relatie opbouwen. Dat waren weer vreemde militairen. Soms militairen die net uit Nederland kwamen. Die dus, ja, groentjes, terecht, dat waren wij ook geweest. Die begint allemaal onderaan. Maar de relatie met bevolking opbouwen, dat doe je niet met wapens. Dat doe je met goodwill, zoals de Engelsen zeggen. Hè? Met goed voor elkaar zorgen en goed voor elkaar, vriendelijk met elkaar handelen. Ik wilde het daarbij laten.
Als u een vraag heeft, dan is er nu gelegenheid om een vraag te stellen.
Wie mag de eerste vraag stellen? Oh ja, sorry. Ik ben ook alweer niet. Wie wil de eerste vraag stellen? Of de tweede. Ik denk dat ik te duidelijk geweest ben.
Ik
Dat kan ik me niet voorstellen.
Nou. Want de proviant, waar kwam dat vandaan? Werd dat aangeboden of kwam dat via
de Nou ja, toen wij er pas waren. Wij zijn er dus als Engels onderdeel naartoe gegaan. Onze baas was een Engelsman. En ja, die kant ga ik niet uit, want die hebben meer kwaad gedaan dan goed. Nou, niet altijd. Maar net als die Jappen, totdat ze zelf de narigheid van hun slecht handelen gingen ondervinden, gingen ze optreden. Dat was met de Engelsen zo, het was met de Brits-Indiërs nog veel erger. Want die deden helemaal niks. Maar ja, en dan moet ik zeggen, dan later toen die gevangenkampen leeg gehaald werden, laat ik het zomaar even nog niet bieden zeggen. Toen hebben die Brits-Indische soldaten weer. Maar je had er twee groepen. Je had Gurkhas en Punjabs. En de Gurkhas, dat waren hele trouwe. En de Punjabs, die waren onbetrouwbaar. Hè? Dat zeg ik, ze zaten een lichte mitrailleur in Brengen, waren ze aan het ruilen met die bewoners, met die kampongbewoners. En dan kregen zij die geiten, die aten ze op. Nou ja, die waren moslims, dus die aten veel schapen en runderen. Maar het eten wat wij dus kregen, dat kregen we dus gewoon via het Engelse kanaal aangevoerd. En dan bedoel ik geen kanaal waar water stroomt, maar de voedselketen. Toen in het begin uit Singapore. Later werd het aangevoerd ook vanuit het buitenland. Maar ja, zodra die productie in het binnenland op gang komt, koop je daar onze menagemeesters. De bataljons of de brigademenagemeester, die kocht gewoon van de handelaren vruchten en rijst en al die dingen meer. Wat dus ter plaatse verbouwd werd, dat moest je ter plaatse kopen. Dat is het voordeligst. Duidelijk. Nog meer vragen? Ik heb het niet helemaal goed verstaan. Ik ben je. Ik ja. Ja, ik denk dat niet te zeggen is wie. Want het is natuurlijk daar zit ook 5 jaar geschiedenis aan. Hè? Toen Japan gecapituleerd heeft, toen hebben de burgerambtenaren, dus de ambtenaren die dan de gemeenten, de steden, de dorpen bestuurden, dat waren zowel Nederlanders als Indonesiërs, die hebben hun taak weer op zich genomen om het land weer te gaan besturen. Maar dat was chaotisch, want daarbovenin, daar zat Sukarno met zijn klik. En nou ja, wie Sukarno is, daar zou nog een heleboel over te zeggen zijn. Maar als je bedenkt dat. Nee, laat ik daar niet in gaan, want daar kom ik niet uit. Dat is een zijweg. Maar Sukarno die heeft dus zijn eigen land verraden, laat ik dat zo stellen. Heeft tijdens de oorlog gehuild met de Japanners. Heeft verschillende reizen ondernomen naar Japan. En hij heeft gebogen zijn knipmes voor de Japanse keizer. Dus was onbetrouwbaar. De Nederlandse regering die zegt, met deze man willen wij niet onderhandelen. Wij willen wel met betrouwbare en wij willen Indonesië zo zelfstandig worden. Dat had Hare Majesteit koningin Wilhelmina beloofd in december, 7 december 1942. En dat zou ook werkelijk gebeuren. Dat leefde bij ons. Jaren later, wij hebben een heleboel over ons heen gekregen. Lelijke dingen. Moordenaars waren we. Hoerenlopers waren we. We deugden nergens toe. Moordenaars en hoerenlopers en. Ga maar door. Nou, dan durf je niks meer te zeggen, hè? Ben jij daar geweest? Zo. Nou, De Nederlandse regering wilde dus met deze lieden niet te doen hebben. Wij hebben geprobeerd, ik heb het eerlijk proberen te schetsen, natuurlijk vanzelf. Als jij met een vijand tegenover je staat, allebei gewapend, dan is het wie schiet er eerst. Dan wacht je niet totdat hij geschoten heeft, want dan kan dat jouw leven zijn. Dus, maar op een gegeven moment, toen zijn die besprekingen vastgelopen, weer op gang gebracht. En na lang praten, onder druk van de Verenigde Naties, toen is het besloten door de Nederlandse regering, want die moest tenslotte uiteindelijk het besluit nemen, door de Nederlandse regering, wij dragen Indonesië over aan de huidige regering. Daar zat Sukarno ook in, maar ze konden niet anders, we werden gewoon gedwongen. Maar daar waren door de Verenigde Naties waren daar een aantal bepalingen bij. Het zou worden de Verenigde Staten van Indonesië. De Molukken, allemaal wel eens van gehoord, er zitten er in Nederland een heleboel in, Molukkers. De Molukken, die zouden een zelfstandige staat worden. Ook Borneo, Sumatra, Nieuw-Guinea of Irian-Jaya. Dat zouden zelfstandige staten worden. Nou, zo is het overgedragen aan de Indonesische regering. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle tegenstanders om te beginnen een kopje kleiner gemaakt. Letterlijk onthoofd. Nou, die zijn er duizenden gegaan. Dat is, bedoel, dat kan met bewijzen aangetoond worden. Toen waren ze zelfstandig. Sukarno was de baas. Dat was de opperste legerleider. Dus die gaf de bevelen en die bestuurde dit. Later is er een andere regering gekomen, daarna nog een en daarna nog een. Maar op hun woord kun je ze niet vertrouwen. En ja, wat jij zegt, militairen. De militairen, er is besloten dat in december 1949 zou de macht over Indonesië overgedragen worden aan de regering van Indonesië. Dat is gebeurd. En onze militairen zijn gebleven tot de laatste, tot half 1950. Om te helpen, zelfs nog om te helpen, hun leger op te bouwen. En dat is vrij goed gegaan allemaal. Die verhouding was vrij redelijk. Kijk, ik doe misschien wat lelijk naar de regering en naar de rebellen of vrijheidsstrijders, hoe je ze noemen wil. Maar de bevolking op zich, dat waren hele aardige mensen, hele fijne mensen. Daar kon je heel goed mee omgaan. En dat, kijk, Nederland heeft 3 eeuwen lang het daarvoor het zeggen gehad. Het was een kolonie van Nederland die destijds niet altijd op een even mooie manier in bezit genomen is. Nou, na 3 eeuwen, maar ja, dat werd ook gezegd tegen ons toen we terugkwamen, jullie hebben daar helemaal niks nodig, want je hebt daar niks te zoeken. Dat is niet van jullie. Dat is dat Indonesië is voor Indië. Of Indië is voor Indonesië. Nou ja, daar waren wij het best roerend mee eens. Maar kun je een volk wat je 3 eeuwen lang, ik denk soms toch ook wel eens misbruikt hebben, hoor. Ik denk niet dat de Nederlanders daar altijd even braaf op gepast hebben. Maar ze hebben er in elk geval heel veel geld vandaan gehaald. En kun je dan een volk zomaar aan hun lot overlaten? Dan zeg ik nee. En dat zeg ik niet alleen. Dat zei Hare Majesteit de Koningin. Je moet ze vergelijken met een kind wat moet leren lopen. Ze moesten van de grond af gaan beginnen, maar dan wel een beetje met versneld tempo. Want ze hadden dat voor de oorlog, hadden ze dat ook al geprobeerd. Maar dan gaven ze er 5 en ze namen er 3 terug. Dat werkt niet, hè? Dus je moet ook heel eerlijk met elkaar omgaan dan. Je krijgt zelfstandigheid en eigen bestuur. Nou, daar zitten nog een paar Nederlanders zitten ertussen als adviseurs. Maar de uiteindelijke beslissing, die is voor jullie. Heb ik het een beetje goed beantwoord? Want ik ben natuurlijk wel een paar zijpaden ingegaan. Dat ben ik gewend, hè?
U hebt het drie jaar ben ik daar geweest.
Ja.
En ze zeggen wel eens, ik ben er anders vandaan gekomen als dat ik erin gegaan ben. Ik kan u daar ook iets over vertellen. Het zou ongetwijfeld iets bij u gedaan hebben als u drie jaar daar geweest
bent. Ja, nou. Ja, dat heeft inderdaad wat gedaan. Je voelde je hier helemaal niet thuis toen je hier kwam. In zo'n keiharde samenleving. Een simpel voorbeeld. Ik zat in de trein. En ik pak mijn sigaretten. Ik steek een sigaret op, al nou, pakken we haar mond. Laat dat pakje rondgaan. En die mensen zaten allemaal aan te kijken. Wat een rare kerel. Maar dat was bij ons gewoon. Je stak niet, je rookte niet alleen. Er was een kameraadschap. Ja, dat heb ik net al gezegd. En daar nou, even een stukje praktijk. Ik heb het net in de hal tegen Wim verteld. Wij werden afgelost door 1-11-RI. In de omgeving Pissing, ik heb net gezegd dat wij Pissing veroverd hadden. Nou, daar had je het Tangerangse gebied, daar lag Pissing in die provincie. Die gingen, een van de eerste patrouilles die ze maakten. Die groep van 10 man, groep, sectie, die raakte los van de hoofdgroep. Ik dacht dat ze met een peloton waren, dus 40 man, dan raakten ze het team van kwijt. Die werden overvallen door een groep goed. En die zaten daar hoor. Want wij hebben ermee te maken gehad met de Tangerangs. Dus we wisten wat het was. Die groep Nederlanders werd overvallen door goed bewapende extremisten. Die ze eerst hevig onder vuur namen. Nou, die jongens die schoten terug wat ze konden. Toen zegt die sergeant, die dan de leiding had. Hij zegt, probeer er tussenuit te komen, buiten dat gevechtsgebied, tegen die jongens. Hij zegt, laat mij maar liggen, want ik ben dodelijk gewond. Dat voelde hij al, dat hij, ik weet niet welke wond dat hij had, maar in elk geval, daar was geen redden aan. Dus hij zegt, probeer jullie weg te komen. Nou, 5 hebben dat gedaan. 4 kwamen er de andere dag bij ons binnen en helemaal overstuurd. Want die hadden ze de hele nacht achter aangejaagd. En iedere keer dan dachten ze, nou gaan we eraan. Hadden ze zich verstopt, maar dan... Maar wel bij elkaar blijven. Maar voordat die sergeant stierf, dacht hij eerst aan zijn groep. Ja? En dat is iets wat wij in het Westen niet kennen. En je gaat mee, zachtjes aan, je vermaterialiseert. Maar... De kille werkelijkheid. Wij hebben in Rotterdam gewoond. Onze buurman, die misschien 10 meter bij ons, de hoeken van ons huis kwam, misschien 10 meter bij elkaar vandaan. Buurman was al 3 maanden overleden en begraven toen we het hoorden. Ja, die man was wel begraven, maar ik bedoel, daar hadden ze ons niet bij nodig. Maar hoe los dat allemaal aan elkaar hangt. Hè? En ja. Ik denk dat wij in het begin hadden we best ook wat moeite met al die regeltjes. Moet dat nou zo? Ja, daar werd niet eens over gepraat. Want je was gewend in zeker opzicht voor jezelf te zorgen. Je had 3 jaar had je voor jezelf gezorgd. Ja, je moest wel aan de regels van het leger houden, maar verder... Of dat je nou eens een keer een biertje ging drinken of een keer ergens anders heen ging. Nou ja, daar stoorde er verder niemand aan als je maar zorgde dat er op tijd binnen was. Nu kwam je thuis en je moest ineens kregen dat gareel aan. Ja, nou, zo zijn er dus wel meer dingen te noemen die als ik dan zo onze jeugd nakijk, dan zie ik niet zoveel vreemds hoor. Ik heb dat wel heel intensief meegemaakt voor mezelf. En dan zie je toch een heleboel dingen. Want dan zeg je, ja, de jeugd van tegenwoordig. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat de ouders van tegenwoordig meer moeite hebben om in het gareel te lopen. Ja, dat is een zijpad natuurlijk.
Ja,
Maar ja, ik kan daar verder niet veel over zeggen, hoe ik dat ervaren heb.
Is er iemand nog een laatste vraag?
Hoe oud was u toen u
trok, 19. Mijn jongen, mijn broer die bij me was, die was 17. En de laatste woorden die ik van mijn moeder hoorde, wat best diep ingreep. Willem, zou je goed voor Jan zorgen? Zo ging ik weg. Dus je leerde verantwoording dragen. Ik bedoel, je was toch ook naar maar je werd ook groepscommandant. Je ging er met 2, 3, maar soms met 10 man op pad. Dus dat geeft best wat verantwoordingsgevoel. En ik zeg dat zijn dingen. Die verantwoording is heel anders natuurlijk. Toen ik terug was in Nederland en ik een vak geleerd had. Dan heb je ook verantwoording, maar anders, hè?
Eerst nog wat tegen de jongelui zeggen die hier vooraan zitten en ook in het midden. Jullie hebben vanavond veel gezien en nog veel meer gehoord. En meneer Kot die zou er wel een boek over kunnen schrijven, dat heeft hij ook wel gedaan. En jullie zullen misschien niet alles begrepen hebben. Maar één ding heb je wel begrepen, dat het over oorlog ging en dat het over vrede ging. En we hebben van de week hier ook bij het monument de herdenking gehad over de gevallenen die zijn geweest. En ook gisteren op de bevrijdingsdag hebben we nagedacht over de vrijheid die is gekomen. Vrijheid en vrede. En we hebben ook vanavond gehoord dat vrede ook een valse vrede kon zijn. Dat het rust was, terwijl het gevaar ook dreigde. En we hebben ook vanavond, voor de pauze, hebben we gezongen. Ter ere ons Heren wilt al uw dagen dit wonder gedanken. En ik denk dat het ook deze avond daaraan heeft bijgedragen dat we het wonder van de vrijheid mochten gedanken ook. En laten we dat ook waarderen. Al snappen jullie nog niet wat vrede echt is, daar moet je altijd een oorlog voor hebben meegemaakt, zeggen de oudere mensen. Maar deze vrede die hier in ons land is, waarderen, terwijl we ook in Gods woord ook leren over een vrede. Een vrede in ons hart. Vrede met God. We zullen deze avond sluiten met de Heere te danken. Trouwe Heere in de hemel. Aan het einde van deze avond dan mogen we u danken dat we hier mochten zijn. Dat u ons land die vrijheid hebt geschonken zoveel jaren lang. En dat we dat ook vanavond bij stil mochten staan dan vanuit een hoek, vanuit het verre Indië, waar dat ook velen in ons land en in onze gemeente ook bij betrokken zijn geweest, ook de oudere leden van onze gemeente. Er kan zoveel herinneringen, kan het losroepen, heren. We mochten daarbij stilstaan en we mogen u danken dat het deze avond ook aan de jongeren van de gemeente is voorgehouden. Leer ons dan ook de vrijheid en de vrede in ons land te waarderen als een geschenk uit uw hand. Maar Heere, geef dat we dan niet alleen bij deze aardse vrede zullen stilstaan, maar dat we ook zullen zoeken de vrede in ons hart met u. En dan mogen we ook op de verenigingen, waar dat ook deze avond de sluiting van het seizoen voor is,